Oké? Ja, we zijn er. Goedemorgen. Vrijdagavond was het de nacht van gebed, of de avond van gebed, wanneer dat we hebben gebeden voor de vervolgde kerk, voor de vervolgde christenen. En we hebben mogen verhalen horen en zien van christenen die toch in hele moeilijke omstandigheden standvastig blijven aan hun geloof, aan God blijven vertrouwen. Mensen die leven met veel onzekerheid, die zich niet afvragen of er nog een volgende aanslag is, maar wanneer de volgende aanslag zal zijn. Of mensen die zich afvragen, ga ik genoeg eten hebben voor mijn familie? Mensen die leven met veel onzekerheid in hun leven. En het sprak mij echt aan dat ondanks al die onzekerheid blijven ze vertrouwen op God. Nu, wij zijn niet in dezelfde situatie. Wij worden niet hier in België vervolgd. Maar ook wij leven met onzekerheid. Hoe lang blijf ik nog gezond? Hoe lang kan ik nog rondbewegen en alles doen dat ik wil doen? Ga ik genoeg geld hebben om de facturen te betalen deze maand? Zullen mijn kinderen de juiste keuzes maken in hun leven als ze ouder worden? Rose van de Filipijnen hier in onze gemeente vertelde mij onlangs dat een vriendin van haar plotseling stierf in een auto-ongeluk. Ze was 37 jaar oud. Dat gebeurt. We leven in... Het leven is onzeker. We kunnen niet zeker zijn wat er zal gebeuren. En mensen doen hun best om toch nog ergens zekerheid te vinden. Dus sommige mensen doen alles om in controle te blijven van hun situatie. Alles om in controle te blijven. In plaats van anderen te vertrouwen, gaan ze zoveel mogelijk alles zelf doen. Misschien een klein voorbeeldje. Ja, iemand die zegt, ik vertrouw die vakmannen niet, ik ga het proberen zelf te doen. Misschien herken je dat in uw man. Of met de internet. Wie heeft van ons heeft nog nooit Dr. Google geconsulteerd? Omdat we niet 100% zeker zijn van wat de arts zei. We zijn met de internet overnacht plotseling allemaal experts geworden in alle onderwerpen. En we hebben soms moeite om mensen te vertrouwen. Waarom? Omdat mensen maken fouten. Mensen maken fouten en we kunnen niet zeker zijn dat ze het juist hebben. Het leven is onzeker. En wij vinden allemaal manieren om hiermee te overleven, met die onzekerheid. Een andere tactiek of een andere manier is de struisvogeltactiek. Dat is doen alsof dat er geen onzekerheid is. Ons kop in het zand steken. En we vluchten omdat we de realiteit niet aankunnen. En we doen dat op verschillende manieren. Te veel drinken. Te veel eten. Te veel geld uitgeven. Hobby's, televisie, internet, uitgaan. Er is allemaal daar niks verkeerd mee, maar wanneer we troost zoeken in deze dingen, omdat we niet kunnen leven met onzekerheid, dan is er iets fout. Dus dat zijn twee tactieken die wij als mensen gebruiken. Controle, we proberen alles zelf in controle te houden. Aan ons kop negeren de situatie, ons kop in het zand steken. Maar die twee dingen, zoals we weten, die werken niet. Het werkt niet. Altijd opnieuw worden we geconfronteerd met de harde realiteit. Het feit dat het leven is onzeker. En dat wij beperkt zijn als mensen. Wij zijn beperkt. Nu, als ik dit toepas op onze maatschappij, dan zien we dat onze maatschappij, onze samenleving is in een crisis. Wij zijn onszelf aan het misleiden als maatschappij. We denken dat we alles in handen hebben. Maar het is niet waar. We vertrouwen te veel op technologie en de ontwikkeling van de mens om de problemen op te lossen. En je moet mij niet verkeerd begrijpen, technologie heeft veel kunnen doen. Als we denken aan 100 jaar geleden, het leven was heel anders 100 jaar geleden. En de technologie heeft veel dingen geholpen in vergelijking met 100 jaar geleden. Maar ik zie toch dat wij vergeten zijn hoe om te gaan met onzekerheid. En we kunnen dat nooit wegwerken. Zoveel mogelijk technologie, dat gaat nooit of te nooit kunnen die onzekerheid volledig wegnemen. We gaan altijd ook beperkt zijn als mensen. Er zullen altijd fouten gebeuren. Altijd. Maar als we nu de media lezen, is het alsof fouten mogen niet meer gebeuren. Het mag niet gebeuren. We moeten allemaal perfect zijn. Maar het is wel deel van het leven. En we zijn vergeten hoe om te gaan met die onzekerheid en die beperkingen. En de vraag deze morgen die ik wil samen met jullie beantwoorden, is hoe gaan we om met die onzekerheid in het leven? Nu, we zijn bezig met een reeks door Prediker. En zoals je al waarschijnlijk gemerkt hebt, Prediker is een filosoof. Hij denkt graag na. En hij observeert de wereld. En hij ziet de onzekerheid in ons menselijk bestaan. En tegelijkertijd ziet hij ook zijn eigen beperkingen als mens. Maar hij doet niet mee aan die struisvogeltactiek. Nee, hij worstelt met die problemen. Hij worstelt met de natuur van het leven. En hij komt tot een conclusie. En dat is het volgende. Ergens moeten we aanvaarden of erkennen dat dingen gebeuren die soms pijnlijk zijn. En die eigenlijk die we niet willen gebeuren. En ten tweede, we moeten vertrouwen op God die soeverein is, die boven alles staat. Laten we samen Prediker lezen. Prediker hoofdstuk 8. Prediker hoofdstuk 8, vers 14 tot en met 17. Prediker 8, 14 tot 17. Er is iets vluchtigs dat op de aarde plaatsvindt. Er zijn rechtvaardigen die het verhaat naar het werk van de goddelozen. En er zijn goddelozen die het verhaat naar het werk van de rechtvaardigen. Ik zeg dat ook dit vluchtig is. Daarom prees ik de blijdschap, omdat de mens niets beters heeft onder de zon dan te eten, te drinken en zich te verblijden. Dan zal hem immers verhelzelen bij zijn zwoegen de dagen van zijn leven die God hem geeft onder de zon. Toen ik mij met heel mijn hart erop toelegde wijsheid te kennen en de bezigheid te zien die op aarde plaatsvindt, dat men zelfs overdag of 's nachts de slaap niet met zijn ogen ziet, toen zag ik al het werk van God, dat de mens niets kan ontdekken. Het werk dat onder de zon plaatsvindt. Hoezeer de mens zwoegt bij het zoeken, hij zal hem het niet ontdekken. Zelfs al als de wijze zegt het te weten, zal hij het toch niet kunnen ontdekken. Die passage, we gaan dat een keer uiteenpakken. Die passage is een beetje gelijk een boterham. Een boterham is een sneetje beleg en nog een sneetje brood. En de eerste sneetje brood is vers 14. En in vers 14 zegt hij dat het leven is niet eerlijk. Hij zegt, goede dingen gebeuren voor slechte mensen en slechte dingen gebeuren met goede mensen. Dat is niet eerlijk. Waar is de logica daarin? Het is niet waar dat het loont om goed te doen, observeert de prediker, de leraar in Prediker. Dus het leven is niet eerlijk. Het leven is onzeker, want er is geen logica. Het lijkt alsof het leven toeval is. Goede dingen gebeuren bij slechte mensen, maar slechte dingen gebeuren voor goede mensen. Als ik denk aan die brand in Londen. Als je leefde op de 21ste verdiep, dan stierf je. Als je leefde op de tweede verdiep, dan heb je het overleefd. Waar is de logica? Is dat niet toeval? De ander sneetje van brood is vers 16 tot 17. En daar zegt hij dat de mens is en blijft altijd beperkt. Zelfs de wijsheid, zegt hij. En de wijsheid is iets dat hij prijst als iemand die vindt dat wijsheid zo belangrijk is. Zelfs de wijsheid is beperkt. En hij zegt in vers 17, zelfs als de wijze zegt het te weten, dan zal hij het toch niet kunnen ontdekken. Wijsheid geeft ook niet alle inzicht. Er zullen altijd dingen zijn die we niet kunnen weten. Maar we blijven altijd beperkt. Hoeveel technologie we ook hebben, hoeveel kennis, hoeveel wijsheid, er zullen altijd dingen zijn die buiten onze kennis en kracht blijven als mensen. En dan vers 15 is het middenstuk. En dat is het belangrijke gedeelte. De sleutel, de conclusie. En we gaan dat een keer opnieuw lezen. Daarom prees ik de blijdschap, omdat de mens niets beters heeft onder de zon dan te eten, te drinken en zich te verblijden. Dan zal hem immers verhelzelen bij zijn zwoegen de dagen van zijn leven die God hem geeft onder de zon. Nu, die uitdrukking, eet, drink en wees vrolijk, komt voor 4 maal in de Bijbel. 4 maal komt dat voor, die uitdrukking. In Jesaja 22 vers 13, dan in Prediker, waar dat we het nu gelezen, in Lucas en in 1 Korintiërs. En we gaan één voor één die een keer bekijken om te begrijpen wat betekent die uitdrukking. Eet, drink en wees vrolijk. Dus eerst in Jesaja. Jesaja hoofdstuk 22. En ik ga even lezen vers 12 tot 14, dat we ook een beetje de context lezen. De Heere van de legermachten, zal op die dag oproepen tot wenen en tot rouw, tot kaalscheren en tot het omdoen van een rouwgewaad. Maar zie, er is vreugde en blijdschap, men doodt runderen en slacht schapen. Men eet vlees en drinkt wijn. Men zegt, laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Maar de Heere van de legermachten heeft zich aan mij persoonlijk geopenbaard. Voorwaar, deze ongerechtigheid wordt voor u niet verzoend totdat u sterft, zegt de Heere van de legermachten. De context van die passage is dat Jeruzalem, of Juda, staat onder oordeel van God. En er dreigt gevaar. God zal toestaan dat zij overvallen worden door een vreemde macht, waarschijnlijk de Babyloniërs. En in plaats van een houding te hebben van berouw en spijt, hebben ze in Jeruzalem een houding van laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Dus in plaats van God tot God te roepen met berouw, negeren zij het gevaar. Ze negeren het gevaar en zeggen laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. En God zegt hier dat dat niet een gepaste reactie is op de situatie. Dus dat is Jesaja. Nu gaan we kijken naar Lucas in het Nieuwe Testament. Lucas hoofdstuk 12, vanaf vers 13 tot 21. En dit is eigenlijk, het komt voort in de gelijkenis van Jezus. De rijke dwaas is de titel van de gelijkenis. En iemand uit de menigte zei tegen hem, meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem, mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hen, kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei: wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie, en wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Een gelijkenis, dat gaat dus over de gevaren van schatten hier op aarde te verzamelen, in plaats van eerst God en zijn koninkrijk te zoeken. De rijke dwaas denkt dat hij veilig is omwille van zijn rijkdom. En zijn houding wordt uitgedrukt door die zin: neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Misschien vraag je af, er is toch niks verkeerd met sparen? Wat is daar fout aan? Nee, het probleem was dat zijn vertrouwen lag in zijn rijkdom. Hij vertrouwde zijn leven toe aan zijn rijkdom in plaats van aan God. En ik denk, dit is een zeer pertinente boodschap voor ons in het Westen. Wij doen dat toch ook. Wij vertrouwen ons toe aan ons geld, aan onze bezittingen. Wij denken dat wij veilig zijn omdat we genoeg geld hebben op de spaarrekening. Of omdat we eigenaar zijn van een huis. Of omdat we een bepaalde inkomen hebben. Denken wij, als er iets gebeurt, ik heb het wel goed, ik ben veilig, want ik heb genoeg geld op mijn spaarrekening. Maar Jezus zegt hier, dat is een verkeerde houding. En dan de derde keer dat dit uitdrukking wordt gebruikt, komt voor in 1 Korintiërs 15. Vers 32. En daar schrijft Paulus het volgende: als ik, naar de mens gesproken, tegen wilde beesten heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor mij als de doden niet opgewekt worden? Laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Dus Paulus gebruikt ook die uitdrukking: laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. We lezen dat de christenen in Korinthe twijfelden aan de opstanding. Heeft Jezus nu echt uit de dood opgestaan? Zullen wij u ook uit de dood opstaan? En Paulus zijn antwoord is: als de opstanding niet waar is, dan is het christelijk geloof zinloos. Het christelijk geloof staat of valt met die feit dat Jezus is opgestaan uit de dood of niet. En indien het niet gebeurde, kunnen we niet zeker zijn dat Jezus de dood en zonde heeft overwonnen. En hij gebruikt die uitdrukking: laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij, om die zinloosheid te beschrijven. Hij zegt, dat die uitdrukking omschrijft een hopeloosheid, een soort, een houding van opgeven. Ja, als het niet waar is, als Jezus niet opgestaan uit de dood is, dan is er geen hoop. Dan maakt het niet uit. Dan is er geen zin in het leven. Dan leven we zonder hoop. Laten we eten en drinken, want alles is toch zinloos. Dat is een beetje de betekenis dan. Misschien zie je de spanning, want al die drie andere verwijzingen naar die uitdrukking in de Bijbel zijn negatief. Het omschrijft een houding in Jesaja van onverschilligheid tegenover wat God doet en de komende oordeel. In Lucas beschrijft het een houding van arrogantie, van ik vertrouw op mijzelf, op mijn eigen rijkdom in plaats van op God. En in Korintiërs, de eerste brief van Korintiërs, omschrijft het een hopeloosheid. Een houding van opgeven. Ja, maakt toch niet al uit want het is toch niet waar. Maar Prediker gebruikt het en hij zegt dat wij zo moeten leven. Dus is er hier dan een tegenstrijd? Is Prediker in tegenstrijd met de rest van de Bijbel? Moedigt hij ons aan om ons eigen plezier, ons eigen geluk te zoeken boven alles? Omdat het toch zinloos is. Oh, zeker niet. Zeker niet. Er is één verschil tussen wat Prediker schrijft. En dat is dat hij God betrekt bij die situatie. Dus als we teruggaan naar Prediker hoofdstuk 8, vers 15, eindigt hij met die woorden, de dagen van zijn leven die God hem heeft gegeven onder de zon. Voor de Prediker is God integraal deel van zijn denken. Hij betrekt God erbij. Elke levensdag onder de zon die God hem heeft gegeven. Dus hij erkent ergens dat het is God die het leven geeft. En wat er ook gebeurt, God staat erboven. God geeft het leven en God staat erboven. Prediker is, en dat is wat ik hou van dit boek, het is een eerlijk boek. Het is niet, het is een boek dat doorleefd is. Het is niet een naïef boek. Prediker ziet en observeert hoe moeilijk het leven is. Hoe onzeker het leven is. En hij zegt niet, oh, je moet gewoon positief blijven, je moet gewoon geloof hebben en dan komt het allemaal goed. Dat is gemakkelijk om te zeggen. Nee, hij ziet en kent de schijnbare zinloosheid en willekeurigheid van het leven. En hij worstelt ermee. Maar hij geeft niet toe aan hopeloosheid. Hij geeft niet toe aan hopeloosheid. Want hij komt tot een conclusie. En hij vindt wat ik noem een kwetsbare hoop. Een kwetsbare hoop. Het is een houding ten opzichte van de onzekerheid van het leven hier op aarde. En het is het volgende. Het is erkennen dat wat er ook gebeurt, het komt van God. Dat is moeilijk, dat is heel moeilijk, want slechte dingen gebeuren. Dus we moeten ergens zeggen, God heeft het toegestaan. Maar dat is de eerste punt. Dat Prediker erkent dat wat er ook gebeurt, ergens komt het van God. God heeft het toegestaan. En ten tweede, een vertrouwen op God. Dat is zeggen dat God soeverein blijft. God staat erboven. God is niet deel van het probleem hier op aarde. God staat er altijd boven. God is soeverein. De leraar in Prediker heeft de grenzen van zijn eigen wijsheid en zijn eigen kennis geraakt. En als ik denk aan mezelf, soms vind ik mezelf in situaties waar ik geconfronteerd word met lijden en ik weet gewoon niet wat te zeggen. Ik weet, misschien herken je dat, misschien bent u ook al in zo'n situatie geweest waar je gewoon niet weet, wat moet ik nu zeggen? Wat is nu een gepast antwoord op die situatie? Op zo'n lijden, wat moet je daarop zeggen? Wat kan je daarop zeggen? Wat voor antwoord kan je geven? En wij geraken aan de limiet van ons wijsheid, aan onze kennis. En Prediker ook. Hij erkent, hij heeft ook een limiet. En hij moet ergens loslaten. Hij moet zijn lot, het lot van zijn leven, loslaten. En hij staat voor een keuze. Of hij hanteert de houding van laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Een zinloos zoektocht naar eigen geluk. Een hopeloosheid. Of hij legt zijn lot in Gods handen. En hij aanvaardt wat er komen zal. En hij vertrouwt dat God boven alles staat. En dat is een kwetsbare hoop. Nu, wat met ons? Hoe gaan wij om met die onzekerheid? Die besef dat er iets kan gebeuren en wij zijn niet altijd in controle daarvan. En ook met onze beperkingen. Het besef dat wij niet ons eigen lot in handen hebben. Hoe ga jij daarmee om? Ben je iemand die geneigd is om te zoeken voor controle? Om te proberen je eigen wereld zoveel mogelijk te controleren, zodat je alles, ja, de kans dat er iets slechts zal gebeuren, vermindert. Dat je zoveel mogelijk alles zelf in handen houdt. Of ben je iemand die gewoon er niet wil over nadenken? Spreek niet met mij daarover. Ben je iemand die je kop in het zand steekt en die vermijdt de vraag en je tijd vult met andere dingen? Ik denk, in onze maatschappij zijn er zoveel afleidingen. We kunnen al die dingen bestaan een gedeeltelijk om ons af te leiden van de moeilijke vragen die het leven op ons afgooit. De moeilijke problemen. Als ik denk aan de maatschappij, het hoogste doel in onze maatschappij is ons eigen geluk. Je ziet dat. Je moet gelukkig zijn. Je moet goed voelen over jezelf. En we mogen niet nadenken over die onzekerheid, onze beperkingen. We mogen niet nadenken over die moeilijke, harde vragen. Want dan worden we ongelukkig. En de Bijbel verwoordt dat in die uitdrukking: eet, drink en wees vrolijk, want morgen sterven wij. Maar dat is uiteindelijk hopeloos. En dat leidt, het is zinloos, het leidt tot niks. Dus na een lange periode van worstelen vindt prediker uiteindelijk een kwetsbare hoop in God. Hij legt zijn leven in Gods handen. En wat met u? Waar ligt uw hoop ten opzichte van die kwetsbaarheid, die onzekerheid in ons leven? Ik wil afsluiten met één gedacht, en dat is dat prediker was natuurlijk geschreven voor Jezus. Hij had nooit het leven van Jezus gekend. Maar wij leven na Jezus. Wij mogen lezen en kennen van Jezus zijn leven, van zijn dood en zijn opstanding. En dit betekent dat wij een hoop en een zekerheid hebben die prediker niet had. In 2 Korintiërs 1 vers 20 staat er het volgende: immers, zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem, dat is in Christus, ja. En in Christus, amen. De beloften van God worden waargemaakt in Christus, in Jezus. Zijn leven, zijn dood en zijn opstanding zijn bewijs dat God het laatste woord heeft gehad en dat het kwade is overwonnen. Dat, beste mensen, is een zekerheid. Dat is een zekerheid dat we mogen ons aan vastklampen. Er is een vaste rots waarop wij kunnen opstaan. En er is een onzichtbare logica aan het werk in de wereld. En dat is het volgende, dat in Christus is God de wereld met zichzelf aan het verzoenen. In Christus is God de wereld met zichzelf aan het verzoenen. God is bezig met alles goed tot een goede einde te brengen. En we mogen daar zeker van zijn. Want Jezus is opgestaan uit de dood. En dat is een zekerheid. Hier op aarde blijft het leven onzeker. En wij blijven voortdurend geconfronteerd met onze beperkingen als mensen. Maar er is een hoop. En dat is het feit dat Jezus is koning geworden. Dat hij heeft de dood overwonnen en de zonde overwonnen. En ik eindig met dit. Met deze zin. Als prediker die het evangelie van Jezus niet kende, een kwetsbare hoop kon vinden in God, hoeveel meer mogen wij, die de kracht van het evangelie ervaren in ons dagelijks leven, volledig vertrouwen op God, te midden van de onzekerheid. Laten we samen afsluiten in gebed. Hemelse Vader, wij danken u dat wij mogen eindigen met die hoop, met die blijde boodschap, dat in uw Zoon bent u alles aan het verzoenen, bent u alles onder de heerschappij van Jezus aan het brengen. Ook al de kwade dingen die gebeuren, zullen uiteindelijk hun betekenis, hun doel vinden in u en wat u doet hier op aarde. Heer, dank u wel dat wij mogen daar deel van zijn, dat wij mogen dat kennen, maar ook deel van zijn, dat wij het mogen ervaren in ons dagelijks leven. En weten dat u aan het werk bent, ook in ons. Maar Heer, u ziet de moeilijkheden die wij mee worstelen, de beperkingen die wij hebben als mensen, de onzekerheid die soms heerst in onze gedachten. Heer, wij willen toch ons hoop en ons vertrouwen in u plaatsen. Dat wat er ook gebeurt, u staat erboven en u bent soeverein. Heer, help ons om u te vertrouwen. Help ons om ons lot, ons leven in uw handen te leggen. En te vertrouwen dat u een goede vader bent voor ons. In Jezus' naam. Amen. Onze Vader, dank u wel voor deze dienst. Dank u wel dat we hebben mogen samen zijn als broeders en zusters om u te loven en te prijzen. Heer, dank u wel dat u met ons gaat. Heer, als wij dit gebouw verlaten en we beginnen een nieuwe week. Heer, wij bidden dat u ons de kracht wil geven om uw licht te dragen, om uw boodschap te verkondigen in de wereld. Heer, help ons om u te volgen, een discipel te zijn van u, hier in België, in Kortrijk, en waar dat we wonen. Heer, geef ons de kracht door uw Heilige Geest om dit te doen, tot eer en glorie van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Goeie zondag.